We mogen weer. We zijn nu in week. Dit is het begin van week 6. En het is een hele mooie reis die jullie met elkaar gaan. Van het begin met vergeving tot nu dat we aan verzoening toegekomen zijn. Ik vond het zo mooi, Leender, dat je ook begon over die woorden. Dat woorden zo sterk zijn. En dat God ook woorden spreekt. Woorden van leven. En dan moest ik aan denken dat God heeft de aarde geschapen met zijn woord. Hij sprak en het was er. En dat zo heeft hij de hele aarde gecreëerd. Behalve de mens. Toen God de mens schiep, heeft hij daar niet in gesproken. Nee, hij heeft ons gevormd. Hij heeft ons gecreëerd. Gewoon vanuit stof heeft hij ons geboetseerd als het ware. Als een pottenbakker uit een stukje klei. En dan het allermooiste, toen blies hij zijn adem in ons. In Adam, maar ik geloof ook in ons. Adam, ruach, staat voor, dat is een Hebreeuws woord, staat voor adem, voor wind en voor geest. En hij blies zijn geest in Adam. En nu mogen wij ook gewoon zijn geest gewoon hebben. Hij blaast zijn geest in ons. En zo mogen wij leven. Gewoon, wij zijn de kroon op zijn schepping. Het mooiste, het allermooiste wat God heeft gemaakt, dat zijn wij mensen. En dan is het ook, ja, ik wil bijna zeggen logisch, dat de Heer Jezus daar zijn leven voor wil geven. Als dan het thema is, het is volbracht, dan was dat het doel van de Heer Jezus hier op aarde. Om die laatste woorden aan het kruis uit te spreken. Het is volbracht. En daarmee, daar wil ik jullie eigenlijk een klein beetje in meenemen deze ochtend. Als voorbereiding op het zesde wonder van het kruis. Verzoening. En ik wil gewoon beginnen met een tekst voor te lezen uit Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij kon het alleen voldragen. Hij kon het alleen volhouden omdat hij vreugde had, omdat hij wist wat er daarna ging komen. En de afgelopen week, ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht, over deze boodschap en hoe moet je dat nou gaan brengen? En al die keren dat de Heer Jezus voor ons gebloed heeft, dat denk ik dan over na. En ik schaamde me eigenlijk dat ik daar gewoon met droge ogen over kon nadenken. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En daarvoor nog al die mishandelingen heeft doorstaan. En daarvoor nog die drinkbeker met onze zonde heeft gedronken. Het is bijna gewoon geworden, bijna normaal. Ik vind het af en toe wel ingewikkeld om daar mee om te gaan. Hoe is dat normaal? Nou, moet ik dan iedere keer in huilen uitbarsten als ik erover nadenk? Ik denk ook niet dat de Heer Jezus daarop zit te wachten. Dat ik iedere keer ga moeten zitten huilen als ik daarover nadenk. Of als ik me besef wat er allemaal gebeurd is. Als hij al vreugde had in het vooruitzicht gewoon dat hij aan het kruis mocht gaan. Niet dat hij daar lol in had, maar wel wat daarna kwam. Hij wist wat daarna kwam. En hoe mooi een voorbeeld is dat er ook voor ons. Als wij gewoon nu nog in deze wereld leven, op deze aarde staan en ellende meemaken. Terwijl dit maar een stipje op de eeuwigheid is. Als je die stip überhaupt nog kan herkennen over een eeuwigheid. Het gaat om de vreugde ook die in het vooruitzicht ligt. We hebben nu nog te maken met lijden, maar er komt een moment aan dat als de Heer Jezus is teruggekomen, dat er zoveel vreugde zal zijn. Er zal geen verdriet, er zal geen pijn meer zijn. Moet u blijven staan voor het piepen? Maar dat is wel iets om bewust van te worden, denk ik. En wij hoeven niet eens mee te maken wat de Jezus heeft meegemaakt. Hoe mooi is dat? We zijn in hem, met hem gekruisigd. En daar gaan we straks nog wel even op terugkomen. En toen dan Adam en Eva in zonde gevallen zijn, in de leugen zijn gaan geloven. Toen konden zij niet meer voor het aangezicht van God verschijnen. Zij durfden niet meer God tegemoet te treden. Vanwege de schaamte. Ze waren zich bewust van hun fouten. En als we dan net dat lied hebben gezongen, u bent heilig. Dan denk ik van ja. Ja, God is zo heilig, God is zo volmaakt, zo perfect. Zou ik nu gewoon zo voor God komen staan, gewoon met no filter, zeg maar. Dan zou je gewoon dood neervallen. Het is gewoon onmogelijk. Je kan niet zo direct voor God verschijnen als zondig mens. Nou geloof ik niet meer dat ik een zondaar ben. Maar dat ik alleen nog zonde doe, dat is nog wel een verschil. Maar dat is onmogelijk. En Adam en Eva die voelden dat, die merkten dat. Die wisten hoe het was om gewoon in volmaaktheid. Of in goedheid, want de mens is goed geschapen, zeer goed. Niet in volmaaktheid. Maar vanuit dat perfecte stukje, dat vanuit God direct is gekomen, konden zij gewoon voor God verschijnen. Tot het moment dat het fout ging en ze verschuilden zich. En het was nodig dat er op dat moment voor het eerst een stuk dood op de aarde kwam. Want er moest een dier geslacht worden. En met de huid van het geslachte dier, en dat zou heel goed kunnen dat dat al een lammetje was, werden Adam en Eva bedekt. God zelf slachtte een lam. Slachten een dier. En dat was de eerste keer dat er bloed vloeide op aarde. En er zit zoveel in dat bloed. Als we dan deze weken de 7 keer bestuderen, herdenken dat de Heer Jezus voor ons gebloed hebt. Dan is dat is het totale, complete plaatje. Terwijl in het hele verhaal daarvoor, vanaf Genesis, eigenlijk al uitgelegd is waarom dat allemaal nodig was. En het allermooiste is dat voor het offer van de Heer Jezus was het bloed bedoeld als bedekking van de zonde. Maar nu is het zo dat het bloed van de Heer Jezus, het volmaakte lam, genoeg, meer dan genoeg is geweest om ons helemaal schoon te wassen. En daarom, als je daar dan over nadenkt en het komt zo diep binnen, ja, dan word je emotioneel. Want dan is het zo echt. Dan is het zo puur. En dan komt de Heer Jezus komt zo dichtbij dat je dat gewoon kan voelen. En dat is zijn verlangen ook, om zo dichtbij te komen. Daarom heeft hij zijn leven gegeven, om zo dichtbij te komen. En in die reis daarna heeft heeft God opdrachten gegeven van oké, hoe kunnen jullie nog steeds communiceren met mij? Hoe kan ik dichtbij komen? En iedere keer, in Leviticus staat het allemaal beschreven, daar ga ik allemaal niet heel erg diep op in. Maar iedere keer moest er wel een dier geslacht worden. Hele rituelen, er zijn miljoenen beesten, zijn er doodgemaakt om alleen maar de mensen gewoon in het reine te laten komen met God. Hele feestdagen zijn er door God aangesteld, zodat de mensen gewoon weer gewoon met God konden communiceren. En een van die dagen was grote verzoendag. Eén dag in het jaar dat de hoge priester het allerheiligste mocht binnengaan om voor de ark des verbonds, gewoon de troon van genade, dus de plek waar God woonde, om daar binnen te komen, om bloed te sprenkelen, 7 keer. 7 keer op de deksel en 7 keer op de grond, op het zand, op de aarde. Om gewoon weer om in het reine te komen met God, dat het volk gewoon weer bij God mocht komen. En iedere keer weer was het nodig om zoveel bloed te verspillen. Nou ja, het is niet eens verspillen, maar zoveel bloed te laten vergieten. Om in het reine met God te komen. En alles als weer als een spiegelbeeld, als iets wat vooraf gegaan is, dat de mens kon zien van maar zo meteen komt er een lam. Als die geslacht is, dan hoeft er nooit meer een dier geslacht worden. Zometeen komt er een hoge priester, die komt nog 1 keer, gewoon voor het aangezicht van de Vader, en die zal nog 1 keer het bloed besprenkelen. Zijn eigen bloed. En dat bloed, dat is meer dan genoeg om voor de complete mensheid voor altijd in het reine te zijn met God. En dat was de vreugde die Jezus voor zich zag. Hij wist gewoon, ja, wat ik nu ga doen, wat ik nu ga geven, dat zal genoeg zijn. En ieder mens. Maakt niet uit wat je hebt gedaan, kan in het reine komen met mij. En als dan die hoge priester de tabernakel inging, dan kwam hij eerst bij het brandofferaltaar, waar het lammetje geslacht werd. En dan ging hij door naar het waspad en dan ging hij de tent in. Toen kwam hij in het heiligdom, tafel der toonbroden, kandelaar, het wierookaltaar. En dan was er het voorhangsel. Het kleed, gewoon een kleed. Om afscheiding te maken tussen het heiligdom en het allerheiligdom. En er was geen mens die het allerheiligdom kon betreden. Want daar was God. En daar stond het arken des verbonds. Van goud helemaal gemaakt, omtrokken. 2 gerubs. Op die deksel. En dan 1 keer per jaar mocht die hoge priester naar binnen. Die hoge priester had allemaal belletjes aan zijn kleed, wat hij aan had. En ze bonden een touw aan zijn voeten. Dat als hij naar binnen ging, en dan gingen ze luisteren of ze die belletjes nog hoorden. En als ze die belletjes op een gegeven moment niet meer hoorden, ja, dan dachten ze van ja, oké. Okay. Hij zal wel dood zijn voor het aangezicht van God. Dan kon ze hem nog weer naar buiten trekken. Zo'n besef van de heiligheid van God hadden de mensen. Er zijn verhalen in de Bijbel dat ze die ark gewoon op een kar zetten. En op een gegeven moment dat een van die runderen vooraan die kar die gleed uit. En dat die kar dreigde om te vallen. Dat iemand probeerde die ark tegen te houden. Dan denk ik, ja, dat doe je toch iets goeds. Hij stort er gewoon dood neer. Wij kunnen als mensen niet zomaar in de aanwezigheid van God komen. God is zo heilig. God is zo volmaakt. God is zo goed. pure liefde, daar kunnen we niet eens aan denken. En als dan die hoge priester was binnen geweest en dat bloed had uitgesprenkeld 2 keer 7 maal. Vandaar ook die 7 wonderen van het kruis. Alles is als een voorafschaduwing van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dan was het weer goed. Wist u zelfs dat er zelfs een offer was voor de onbewuste zonde? Mooi, hè? Onbewust doen we nog steeds zonde. Dingen waarvan we niet eens over nadenken, maar dat het toch zonde is in de ogen van God. En daar was een offer voor. En in het offer van de Heer Jezus is dit zelfs dat verborgen. Voor de onbewuste zonde. Kan je dat voorstellen? Dat er gewoon zonden zijn die ik doe. Waar ik dus nog nooit vergeving voor heb gevraagd. Want ja, ze zijn onbewust. Ik weet ze niet eens. Ik denk dat mijn vrouw ze wel kan vertellen. Maar toch ben ik goed genoeg door het bloed van de Heer Jezus om in zijn tegenwoordigheid te komen. Mooi, hè? En dan staat erin, we gaan eventjes naar de allergrootste verzoendag die er ooit is geweest. Matthäus 27, waar staat beschreven dat de Heer Jezus aan het kruis hing. Ik heb nog overwogen om over de 7 kruiswoorden te spreken. Maar ik geloof dat het over het bloed moet gaan vandaag. En als de Heer Jezus dan het laatste zinnetje met zijn laatste kracht en spanning uitsprak. Het is volbracht. Dan is dat misschien wel het allermooiste zinnetje wat in de Bijbel opgeschreven staat. Want met die woorden, het is volbracht, was het in 1 keer goed. Het was klaar. De eerste 6 keer dat de Heer Jezus heeft gebloed, dat was allemaal als voorbereiding op de 7e keer dat hij heeft gebloed. Waar jullie het volgende week over gaan hebben. Wedergeboorte. Nieuw leven. En met het ene zinnetje, het is volbracht, was nieuw leven een feit. En het bizarre, als je dat gaat lezen, dan kan je dat, je kan het gewoon niet voorstellen. Maar op het moment dat de Heer Jezus zei, het is volbracht, scheurde dat voorhangsel, dat kleed, wat tussen het heiligdom en het allerheiligdom was, scheurde in 2. Van boven naar beneden. En de weg naar de heiligheid van God was open. Er was een aardbeving en er gingen graven open op dat moment. Mensen stonden op uit de dood op het moment dat Jezus zijn leven gaf. De kracht die daarin zit. De majesteit, de almacht. Dat is toch geweldig? Dan loop je in Jeruzalem en opeens zie je David weer lopen. En Daniel. En denk je, jij was toch al lang dood? Ja joh, maar ja, opeens ging dat graf open. En hey, daar ben ik weer. Kun je het je niet voorstellen? En daarom vind ik het aan de andere kant ook gewoon wel mooi dat ik het gewoon af en toe vanzelfsprekend vind. Klinkt dat raar? Een beetje. Omdat dit is wel het vanzelfsprekende leven wat we nu mogen leven met Jezus. Het zou gewoon zo doodnormaal moeten zijn dat wij gewoon nu als heiligen gewoon direct toegang hebben tot de hemel. Het is goed om momenten te pakken om daar inderdaad bij stil te staan. En er bewust van te zijn natuurlijk. Maar aan de andere kant, als jij je leven gewoon mag leven. Gewoon, Weet je, ja, mijn kinderen die komen ook niet elke ochtend naar me toe van, oh, ik ben zo blij dat ik geboren ben. Echt, oh, dankjewel dat je... Nee. Nee, dat is gewoon vanzelfsprekend. Dat is, zij praten met me alsof ik gewoon, ja, voor altijd al geweest ben. Voor hun is dat ook zo. Maar zo mogen wij ook natuurlijk ook gewoon met God omgaan. En het leven wat mijn kinderen mogen leven, in vrijheid en in overvloed, dat is voor hun vanzelfsprekend. Zo mogen wij ook ons leven gewoon vanuit zelfsprekendheid gewoon leven. En als je dan af en toe gewoon eventjes, gewoon, dat hebben zij ook wel het besef van, oh, dankjewel papa, dankjewel mama. Onze middelste dochter die was van de week jarig. En zij wou heel graag van die AirPods hebben. En, maar ja, voor een kind van 13, daar moet je toch wel even voor sparen. Dat is ja, waarom ze die kleren dingen zo duur maken, dat snapt niemand. Maar, maar ik snap het wel. Want ja, het is gewoon echt een heel lief klein meisje nog. Ze is niet zo heel erg groot. En dus de oorschelp is ook niet zo heel erg groot. Dus geen van die in-ear dingen, die blijven zitten. Die vallen er allemaal uit. Alleen die AirPods die blijven lekker zitten. En zij zegt, nou, deze wil ik graag. Ik wil graag geld hebben voor mijn verjaardag, want dan kan ik die AirPods kopen. En op een gegeven moment, ja, dus natuurlijk hebben Jacques en ik hebben die AirPods van haar gekocht voor de verjaardag. Dan is het gewoon iets meer als het budget wat we tenminste normaal gesproken hebben voor een kinderverjaardag. Maar soms is het gewoon leuk om even dat extra's te geven. En op dat moment, dan beseft zij zich van, oh, papa en mama houden zoveel van me. Dat je dat aan me geeft. Oh, ik ben er zo blij mee. En dat zijn die momenten dat je gewoon af en toe gewoon eventjes mag weten en mag voelen van, oh, ik ben zo geliefd. En dan besef je van, ja, ik ben zo blij dat jij mijn papa bent, dat jij mijn mama bent. En dat zijn ook die momenten die we met God mogen hebben, dat je gewoon af en toe gewoon even beseft van, oh, u bent zo goed, Heer. Wat u voor mij doet en wat u voor mij gedaan hebt. Maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat ze gewoon elke week weer opnieuw zo'n cadeau krijgt. Ja, dat zal zij ook zeggen. En aan de andere kant, nu ik dit zeg, besef ik me ook dat ik geloof niet dat, ik geloof dat bij God nog steeds anders werkt. Hij wil elke dag geven wat je nodig hebt. Maar het allermooiste en het allergrootste, weet je wat hij heeft gegeven, was zijn leven. Als je je leven geeft voor je vrienden, iets moois bestaat niet. Maar wat is er dan wat wij aan hem kunnen geven? En ik geloof het allermooiste wat we aan hem kunnen geven, dat zijn onze zonden. Waarom? Hij heeft daar zijn leven voor gegeven. Maar ook onze ziekte. Onze pijn, onze teleurstelling. Alles waar we tegenaan lopen in deze zondige wereld. Jezus heeft ervoor geleden. Waarom zouden we het dan niet aan hem geven? Wat houd je nog tegen? En zeker met genezing, dat is nog steeds iets, dat vind ik ingewikkeld. Waarom het dan ene keer wel gebeurt, de andere keer niet. Maar ik geloof wel, basis, dat Jezus ervoor heeft gebloed. Dat hij zijn leven ervoor heeft gegeven. En hij kan genezen en hij wil genezen. En dat het dan soms nog niet helemaal gebeurt op het moment dat wij dat willen. Dan zal het er ook te maken hebben met een stukje geloof. Even aan mijn kant, hou ik bij mezelf. Maar ook met de tijd van God, denk ik. Maar bottom line, we mogen het wel aan hem geven. Ik vertel allemaal dingen die ik niet wou vertellen. Maar dat geeft niet. We gaan naar 2 Korinthe 5. verzoening. Vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Nou, dat vind ik al een... De liefde van de Heer Jezus. Die... Daar word je enthousiast van. Dan ga je. Als je de liefde van Jezus gaat kennen. Die tot dit oordeel gekomen zijn... Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven en opgewekt is. En hier staat het weer. Als één met een hoofdletter. Dus de Heer Jezus is voor allen gestorven. Dus niet alleen voor de mensen die in hem geloven, maar gewoon voor de complete mensheid. Dan zijn zij alle gestorven. Wij zijn allemaal gestorven omdat de Heer Jezus is gestorven. Dat is wat hier staat. Omdat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, hoeven wij ons leven niet meer te geven. En omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En dat is dus de uitdaging die ons gegeven wordt. Dat wij ons leven niet meer leven voor onszelf, maar voor hem, voor de Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven. En dat is het christen zijn. Dat is wat wij als kerk met elkaar mogen zijn. En ontdekken. Het is ook echt ontdekken natuurlijk. Wat jouw specifieke plekje is. Want als er dan in het woord staat dat de Heer Jezus al voor de grondlegging van de wereld al gestorven is. Gekruisigd is, staat er. En als er dan staat over ons, over ons mensen, dat voor de grondlegging van de wereld hij onze naam al noemde. En ik heb ook ontdekt voor mezelf, en ik geloof dat dat voor een ieder is, dat als hij mijn naam al noemde, dan wist God dat ik er al zou zijn, want ik was er al op dat moment, in de ogen van God. Maar dan heeft hij ook het plekje waar ik het beste tot mijn recht kom, heeft hij ook geschapen. Waarom? Anders was ik er niet. Anders hoefde dat plekje niet ingevuld te worden, maar dat plekje is er, waar ik me mag bewegen. Het plekje waar u het beste tot zijn recht komt. Dat heeft God ook al geschapen. Op het moment dat hij uw naam al noemde. En daarom was het, omdat de Heer Jezus voor de grondlegging van de wereld al gekruisigd was. Was dus het plekje waar hij tot het meeste tot zijn recht kwam. Dat was al bekend. Dus als wij dan nu mogen gaan leven voor hem die voor ons gestorven is. Dan is dat de uitdaging om dat plekje te ontdekken waar wij het beste tot ons recht komen. Het plekje wat God voor ons al heeft geschapen. En ik heb ontdekt dat heel veel mensen niet op dat plekje wandelen. Daar heb ik al een keer over gesproken. Het beloofde land innemen. En ik daag je uit om dat plekje te gaan ontdekken. En hoe weet je wanneer je op dat plekje bent? Nou, dan ben je gelukkig, dan ben je blij, dan krijg je er energie van. En als je op een plek wandelt waar je alleen maar moe wordt, chagrijnig, en dat je denkt van wat doe ik hier? Dan ben je niet op een plekje wat God voor jou heeft bedoeld. En soms betekent dat je gewoon je baan moet opzeggen en een andere baan moet gaan zoeken. Ik hoop niet dat het voor iemand is. En anders, succes. Oh, wat erg dit. Hoe ver zijn we? Oh, ik moet afronden, want anders ga ik voor het zo laat. Ja. Dan gaan we nog even verder lezen. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn de gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dit is eigenlijk gewoon het hele punt van deze ochtend. En ik wou het eigenlijk nog even laten zien. Net tijdens de worship, die kwam het nog even weer naar binnen toe. En ik wil eigenlijk gewoon twee vrijwilligers vragen. En dat zijn Leendert en Harry. Om even naar voren te komen. En we gaan het gewoon even laten zien.
De kleinheidige ook.
Ja. Jij kent het, de omwisseling denk ik wel. Ik weet niet of u dit voorbeeld kent. Maar voor degene die het niet kent, dit is eigenlijk wat er gebeurd is aan het kruis. De verzoening. En jij ziet er echt, ja, bent echt een Jezus figuur. Echt, als ik naar jou kijk, dan zie ik Jezus. Dat is zo mooi. Ja, je bent prachtig man. Echt. Ja, dankjewel dat je er bent. Ja, mooi. En jij bent, ja, als ik naar jou kijk, dan zie ik een zondaar. Ja, sorry.
Verschil moet er zijn.
Ja, nee, precies, echt. Maar ik herken me zo in jou.
Oh,
dus dat is echt alsof ik in de spiegel kijk.
Ah.
Ja. We moeten iets meer opzij. Oh ja, ik zie het. Kijk, dit is de zondaar. En dit is de Heer Jezus. En Heer Jezus, ik ga geen uur hiervan maken. Dat doet Wilken wel altijd, maar wij maar houden het kort. De Heer Jezus, die werd gekruisigd. En al de zonden van Leendert, die zijn ook daarmee op het kruis geslagen. En dit is het beeld. Gewoon hoe wij als zondige mensen eigenlijk zouden moeten zijn. Want wij verdienden de dood. Ik verdiende de dood. Waarom? Waarom? Ik kan niet heilig gemaakt worden door een lammetje wat geslacht is. Onmogelijk. Want dat was alleen maar bedekt. Maar nu is het zo dat de Heer Jezus, het volmaakte lam, heeft zijn leven gegeven. En wij zijn met hem, zijn we gekruisigd, hebben we net gelezen. Alleen, het zesde offer is de verzoening. De verzoening is de overtreffende trap van vergeving. Want vergeving is, ik heb vergeving gevraagd. Maar verzoening is ook dat de ander heeft gezegd van ja, oké, ik vergeef je. En we zijn weer goed met elkaar. Het is goed gemaakt. Dus het woord zoen zit erin. Een zoenoffer. We hebben het goed, het is goed gemaakt, het is goed. Het is goed nu. Alleen als God nu naar ons kijkt, zonder filter, ziet hij hier nog steeds de zondaar. Maar wat er gebeurd is aan het kruis, omdat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, is er een hele grote omwenteling geweest. Nou, hij is opgestaan.
Oh, hij is opgestaan.
Ja, hij hangt niet meer. Nu ziet God eerst de Heer Jezus en dan pas de mens. Dat is het filter. En daarom, omdat dit is het in Christus zijn. Dit is het leven met Jezus. Dit is als je wedergeboren bent, als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Dan ziet God eerst de Heer Jezus en daar wordt hij zo blij van. En daarna pas ziet hij jou, ziet hij mij. En dit is het geheim. Dit is het geheim. Dit is de verzoening waarvoor de Heer Jezus zoveel vreugde had. Want hij wist, dit is het, hiervoor doe ik het. Ik geef mijn leven voor mijn vrienden, zodat zij direct met mij gewoon in de hemel mogen zijn. Ja. Gaan we zitten, hoor. Ja. Dankjewel, je bent nu heilig. Hey, geen zondaar meer, hij is heilig verklaard. Ja. En wat naar voren kwam, is, kijk, de Heer Jezus, die heeft ook een beloning in de hemel. En de beloning is zijn bruid. Dat is de kerk, dat zijn wij. Wij zijn de beloning van de Heer Jezus. En als er dan straks een moment gaat komen dat wij samen met hem zullen regeren als koningen en priesters op deze aarde, of op een nieuwe aarde, of dat deze aarde vernieuwd wordt. Dat is theologisch geneusd. Ik ben geen leraar, weet ik niet, maakt me ook niet uit. Maar ik weet dat we zometeen iets met de nieuwe aarde gaan komen. Maar dat we daar gewoon met hem mogen regeren en dat wij zijn bruid zijn. En dat we er eigenlijk gewoon nu al naar uit mogen kijken. En dat hij nu in de hemel is om een plaats voor ons te bereiden. En als je dan kijkt ook naar de Joodse traditie. Dat als een bruidegom zijn bruid, of in ieder geval de verloofde naar zijn naar de man, in ieder geval naar de vrouw ging met wie hij gaat trouwen. En dat hij dan, en als hij dan ja heb gezegd, dan ging hij weg om een huis klaar te maken. En hij zegt, wacht op mij totdat ik terugkom, tot mijn huis klaar is. En daarna kom ik je ophalen. En in die periode zitten wij nu. Wachtend, vooruitkijkend naar dat de Heer Jezus terugkomt. Dat hij zijn bruid komt halen. En als je dan beseft dat de Heer Jezus daarvoor zijn leven heeft gegeven. Degene met wie we voor altijd mogen leven. Dat hij mij zo belangrijk vond om gewoon zijn leven voor te geven. Zover dat hij zei van het is volbracht. Zullen we gaan staan met elkaar? Openbaring 5, vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg, dat was Johannes, omdat er niemand werd gevonden die het waard was om de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om het boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Jezus was het waard. Als enige. Als eeuwige. Om die boekrol te openen. De toekomst die beschreven staat in die boekrol. Waarvan heel veel misschien nog gaat gebeuren. Waarvan heel veel gaat gebeuren. Kon alleen geopend worden omdat Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Er is toekomst. Omdat het leven van Heer Jezus meer dan genoeg was. Om ons toekomst te geven. En we gaan nu een lied horen. Als je het kent, mag je het meezingen. En wat je ook nodig hebt voor jouw toekomst. Want je hebt het nu nodig voor de dag van morgen. Mag je aan hem vragen. En luister naar het lied. En laat die woorden tot je binnendringen. Dit was het lied wat Wendy deze week naar me stuurde. Toen ik weer eventjes ergens over in zat. En op dat moment was dit lied echt genezing voor me. Omdat ik wist van ja, Jezus is genoeg. Ik hoef me geen zorgen te maken. Over welke situatie dan ook. Laten we luisteren.